In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Wedstrijden worden opvallend vaak beslist in de laatste minuut of in de extra tijd. De dood van Jordi Lukoki, Eagles heeft een nieuwe trainer en sorry was getekend de KNVB. Dit is de AD Voetbal Podcast van 10 mei. We gaan vandaag alle actuele voetbalzaken weer bespreken. Dat doen we met Johan Inan. En Johan, u weet het, zoals het begin altijd in deze podcast.
Ik ben benieuwd, historisch feitje, kom maar op.
10 mei 2009. Op dat moment, dacht iedereen, heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste doelpunt gemaakt voor Manchester United op deze dag in 2009. Had er op dat moment nummer 118 in liggen en tegen Manchester City een vrije trap ging erin. En hij won daarmee die wedstrijd met 2-0 voor United. En hij vertrok, ze hadden de titel gewonnen, dat soort dingen. Zou die zomaar vertrekken naar Real Madrid en iedereen dacht, die zien wij nooit meer terug. Nou, hij kwam toch nog een keertje terug, hè?
Ja.
Is het nou een succesvolle entree geweest? Nee, helemaal niet, hè?
Persoonlijk voor hem wel. Hij heeft natuurlijk weer, wat staat hij op, dik 20 doelpunten. Onttrekt zich een beetje aan de malaise. Maar goed, hij kwam terug om met United successen te hebben. En prijzen te pakken, dat is niet gelukt. En de vraag is of dat nog gaat lukken. Dan zou hij moeten blijven. En onder Ten Hag nog wat prijzen aan zijn mooie cv moeten toevoegen.
Jij ziet Ten Hag werken bij Ajax dagelijks, wekelijks. Zie jij een type Ronaldo in zijn speelstijl passen?
Ik zie wel een trainer die voor het type Ronaldo een plek inruimt. Die zal er dan alles aan doen om hem te laten renderen. En het gaat er natuurlijk vaak over, wat de uitdaging voor Ten Hag wordt, is dat hij nu met echt grote verdetten moet omgaan. Maar je ziet het bij Ajax. Hij heeft Ziyech, Tadic heeft hij allemaal voor zich gewonnen. En ze gaan voor hem door het vuur. Dus ik voorzie dat hij met Ronaldo ook gewoon om tafel gaat. En laat weten van als speler kan ik je nog goed gebruiken. En B, zoals ik ook bij Ajax en bij andere clubs heb gewerkt. Ik heb gewoon als ik naar mijn hiërarchie kijk, heb ik gewoon een aantal leiders nodig die een voorbeeld vormen. En waar de rest zich aan op kan trekken. En daar is Ronaldo bij uitstek de speler voor, denk ik. Ja. Ondanks dat hij nu oud is, die 37, 38 jaar.
37, ja.
Ja, hij pakt zijn doelpunten nog mee. Maar hij is... Kijk, bij Ajax wordt vergelijking Tadic-Ronaldo vaak gemaakt. Omdat Tadic... bij Ajax, ik sprak Davy Klaassen van de week. Die gaf aan, ik heb Tadic's voor mij en ik heb er een aantal meegemaakt. Hij is voor mij de ultieme aanvoerder. En dat zit hem in ook hoe hij zijn sport beleeft. Er alles aan doen, elke dag zijn krachtoefeningen, op voeding letten, weet je wel, dat soort dingen. Ja, Ronaldo is daarin misschien wel het bekendste voorbeeld in het voetbal, van hoe je zorgt dat je topfit blijft. En je hoort ook vanuit Engeland de geluiden dat Ronaldo per se Champions League wil spelen. Nou goed, weet je, als dat voor hem als een paal boven water staat, dan zal hij wel weer vertrekken. Zo niet, dan voorzie ik dat er onder Ten Hag weer een belangrijke rol voor hem is weggelegd. Oh, absoluut.
Ja, we hebben het nu even over Ajax. Laten we even de actuele stand van zaken doornemen. Woensdag kan Ajax kampioen worden. Een huldiging op Museumplein is uitgesloten. Het zal dus rondom de arena moeten gebeuren, want er zijn te weinig beveiligers. Dat is een probleem in de economie, dus te weinig beveiligers. Dus een huldiging kennelijk bij de arena dan maar, hè?
Ja, net als vorig jaar, hè, toen... Ja. Door de coronamaatregelen het eigenlijk ook niet was toegestaan om onder het parkeerdek of het arenadek te melden. Maar goed, ik kan me het ook niet meer als de dag van gisteren herinneren. Maar wat me ervan bij staat is dat het door de burgemeester Femke Halsema een beetje gedoogd werd. En dat daardoor binnen de kortste keren dat plein was volgestroomd. En dat leidde ook wel tot een aardig feestje. Je kan daar ook een aardig feestje bouwen. Maar het is voor de Amsterdammers, voor de Ajax supporters, de diehards, zeg maar. Ja, weet je, huldigen, daar hoort het Museumplein bij. Dus ik snap de teleurstelling bij die fans, die snap ik heel goed.
Is er trouwens al nieuws over de opvolging van Ten Hag? Want dat duurt ook lang, hè?
Dat is ook niet heel gek. Kijk, we weten inmiddels dat Alfred Schreuder topkandidaat is. En net als we dat bij Ajax en United hebben gezien met Ten Hag, er is clubs en trainers dan veel aan gelegen om dat zo lang mogelijk uit te stellen. En het liefst nadat alle prijzen in het seizoen verdeeld zijn, dat je dan gaat onderhandelen en er met elkaar snel uitkomt. Dus ja, misschien dat er op de achtergrond al het een en ander in de stijgers wordt gezet. Maar goed, dat komt natuurlijk niet naar buiten. Alfred Schreuder zwijgt erover, Ajax zwijgt erover. Maar ik voorzie dat als het straks beslist is in Nederland als in België, dat het wel eens snel kan gaan. En waar het ook verband mee houdt, is dat Ajax... het is nog heel rustig, hè, want het gaat vooral over degenen die bij Ajax weggaan. Maar aan de inkomende kant is er eigenlijk nog helemaal niks gebeurd. Nog geen nieuwe directeur, nog geen nieuwe trainer, nog geen nieuwe spelers. En dat heeft er weer mee te maken dat ze er bij Ajax gewoon zeker van willen zijn dat ze kampioen worden, dat ze die schaal hebben. Dan ben je ook verzekerd van de Champions League poolfase en de jackpot van 30, 40 miljoen die daar minimaal aan gekoppeld is. En dan kun je ook echt de balans opmaken financieel van oké, weet je, we hebben de afgelopen jaren minder verkocht dan we voorheen deden. De transferbalans, ja, die is daardoor niet helemaal in balans. En Ajax weet ook dat ze wel iets moeten verkopen. Als je die Champions League gelden, als je je daarvan verzekert, dan hoef je bij wijze van ook niet een Anthony voor 60 of 70 miljoen te laten gaan. Dus daar staat of valt heel veel mee bij Ajax. En ik denk dat zodra dat allemaal rond is, dat ze dan echt spijkers met koppen gaan slaan. Want het is natuurlijk al wel bekend wie ze aan de inkomende kant graag erbij willen hebben. Daar zit Wijndal nog bij van AZ. Die staat nog steeds heel hoog op het verlanglijstje. Brian Robby spreekt voor zich. Hè? Die hebben ze gehuurd nu van Leipzig. En die heeft is echt een schot in de roos gebleken. Als je kijkt hoe die in de eerste twee wedstrijden tegen Utrecht twee keer scoorde. Tegen PSV trefzeker was. Op één been tegen NEC de winnende. Afgelopen weekend weer tegen AZ scoorde. Dus Ajax wil hem de dolgraag permanent weer bij hebben. En Steven Bergwijn, hè? Dus, ja. Dus even kampioen worden. Financieel de balans opmaken. En van daaruit zullen ze de nodige stappen ondernemen.
Dan even naar de actualiteit. Wij zaten Panenka op te nemen. En vlak nadat we Panenka hadden opgenomen, kwam ineens dat bericht binnen. Het vroege overlijden van Jody Lukoki. Oud-Ajaxiet, speler van Twente geweest. Onder andere ook bij PEC en bij Cambuur gespeeld. 29 jaar, redelijk onverwacht allemaal. Het is wel een bewogen verhaal ook weer, wat zo ineens van een oud voetballer naar boven komt, hè?
Ja, tragisch. Een dood is natuurlijk altijd tragisch. Maar ja, ik las net het verhaal over hoe dat dan is gegaan. En dat begint eigenlijk met dat Lukoki een beetje op een doodspoor zat door Ron Jans, die hem kent vanuit zijn tijd bij PEC. PEC heeft hij een jaar gevoetbald. Daar hebben ze hem voor een recordbedrag destijds. Ik meen 2014 of 2015 hebben ze hem doorverkocht. Toen is hij in Bulgarije beland. Heeft hij het goed gedaan. 3 keer landskampioen geworden. Ook tot international van Congo geschopt. Naar Turkije gegaan. Teruggekomen. En Ron Jans wilde hem er weer bij hebben. Nou, ik heb me laten vertellen dat hij bij Twente veel te zwaar binnenkwam. En een paar keer trainde. Hij heeft ook geen seconde gespeeld. Maar toen liep hij dus die zware kruisbandblessure op. Ja, en toen werd het van kwaad tot erger. Omdat hij vervolgens ook zijn 2-jarige contract, ja, dat werd verscheurd. Hij werd min of meer ontslagen omdat hij werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij zou zijn vriendin geslagen hebben. En als ik het verhaal zo las, dan is hij, ik geloof begin deze maand, is hij betrokken geraakt bij een ruzie tijdens een feest. En is hij daarbij ook mishandeld door familieleden. Vervolgens kwam hij thuis met gigantische hoofdpijn en ook pijn aan de knie. En heeft hij besloten om meteen naar het ziekenhuis te gaan. En in het ziekenhuis constateerden ze dat ja, er was iets mis met de knie ook. Er was zuurstoftekort. Volgens mij was het ene been ook veel dikker dan het andere. En daar kwam, wat ik begreep, ook een infectie bij kijken, waarop ze in het ziekenhuis al heel snel door hadden van dat been moet geamputeerd worden. Want anders slaat het misschien door naar de rest van het lichaam en komt hij verder in levensgevaar. Dus dat been is geamputeerd, heeft hij daarna in coma gelegen. En uiteindelijk, volgens mij toen ze hem wilde wekken, heeft hij een hartstilstand opgelopen en is die overleden.
Ja, triest
ontzettend
verhaal.
Triest.
Ja, heel triest.
Ja,
verhaal.
Heel triest. 29 jaar. Ja, het was. Ik ken hem een beetje vanuit zijn tijd bij PEC nog. Ook gewoon een leuke, goedlachse jongen. Niet heel snugge, moet ik er ook wel bij zeggen. Maar ja, en als je dan ziet hoe die jongens eigenlijk de wereld aan de voeten hebben en er dan uiteindelijk nog een potje van maken. Ja, dat is echt. Is hartverscheurend haast.
Ja, nou ja, mochten er familieleden, nabestaanden luisteren, veel sterkte natuurlijk deze periode. Want hoe jong of hoe oud iemand ook is, met 29 jaar iemand verliezen is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook veel te jong met wat allemaal gebeurd is.
Ja, ja, en het is Etienne. Weet je, we hebben in deze podcast, merk ik dat ook vooral, wij maken natuurlijk heel veel verhalen en het gaat er in de podcast ook over. Als je ziet wat we allemaal voorbij hebben zien en horen komen aan eigenlijk berichten, ontwikkelingen die je liever niet hoort. Hè? Met mm-hmm. supporters die zich misdragen, maar ook gewoon voetballers. We hebben met Quincy Promes, met Rai Vloed. Bij Ajax kwam Labiat nog in opspraak. Ik hoor ook verhalen over voetballers die min of meer afgeperst worden. Of die een duur horloge afhandig wordt gemaakt door criminelen. Nu dit verhaal van Jody Lukoki. Waar ik naartoe wil is dat je met alle clubs denk ik ook moet gaan nadenken van doen we er wel alles aan om onze spelers goed te begeleiden. Daar hebben we ook wel eens onderzoek naar gedaan en dan vraag je aan de club hoe komt dit en dan zeggen ze van dan wijzen ze naar de zaakwaarnemers of wij zijn hier op de club zijn we er voor de speler, proberen we zo goed mogelijk in het gareel te houden, maar daarbuiten houdt het op en dan begint eigenlijk het werk van de zaakwaarnemer. En die zaakwaarnemers die zeggen op hun beurt, ja, clubs kotsen ons uit omdat wij ze geld kosten. Maar op het moment dat de stront aan de knikker is, dan moeten wij er zogenaamd zijn en dan houdt hun rol op. Dus ja, weet je, zo zijn er...
Als iedereen blijft wijzen, lost niemand dat op eigenlijk, hè?
Ja, dat lost zich niet op. En je hoort ook heel veel verhalen ook in het voetbal, hè? Ik heb het afgelopen jaar ook meerdere verhalen gehoord over voetballers die zich... die niet van een lachgas bijvoorbeeld af kunnen blijven. Die het ene na het andere feestje platlopen. Dat ik denk van, joh, hoe kan dit?
Ja.
En dan kijk je ook naar... dan kijk je ook naar de clubs natuurlijk. Maar en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat clubs het ook laten liggen op het gebied van... Ja, een stukje met presentaties, met voorlichting, met gastsprekers, weet je wel. Die ook specialisten zijn op dit gebied. Dat je ze kan behoeden voor de valkuilen van de voetballerij. En ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen valt.
Maar mogen er één ding tegenover zitten, Johan? Het zijn toch ook normaal denkende mensen? En jij zit ook niet de hele avond aan het lachgas, toch? En ik ook niet. Dus ja.
Nee. Nee, jij legt de verantwoordelijkheid bij de speler zelf.
Nou ja, kijk, je hebt 10 jaar, 12, 13, 14 jaar om je carrière te maken. Laten we het daarvoor opstellen. Ik snap dat het een korte tijd is en niet iedereen haalt de top. Maar als je instelling is... ik ga 12, 13 jaar vlammen en ik ga het slim doen. En als ik 1,5 ton of 2 ton per jaar verdien en ik ga daarvan 1 ton wegzetten en ik ga dat slim beleggen, dan kan ik na die 10, 13 jaar in ieder geval zorgelozer leven. Ja. Of je gaat aan lachgas en dat soort zaken.
Ja, maar niet elke speler haalt die intrinsieke motivatie uit zichzelf. En dat komt er ook door. Dat hebben we hier ook heel vaak besproken van die jongens. Die worden omringd door mensen. Of er zijn continu mensen die bij hun aankloppen, zeg maar. En dat komt natuurlijk ook doordat ze heel veel geld hebben, weet je wel. Dan ben je automatisch ben je gewild. Dan word je een soort magneet, ook voor vrouwen, ook voor ding. En dat maakt het dat ik zeg van, die begeleiding, de mentale begeleiding vooral, die kan niet vroeg genoeg beginnen. Want je kunt mij niet wijsmaken dat ze bij elke club al vanaf de jeugd bezig zijn met de valkuilen van de voetballerij. En let hier en hier op. Ja. Weet je, als het al op jonge leeftijd meer en meer over voeding gaat, dan is dit misschien nog wel belangrijker.
Ja.
Laat je omringen door de juiste mensen. Trap niet in het nachtleven. Dat soort dingen.
Ja, we hopen dat de voetballers hier naar luisteren daar zeker deze woorden meenemen. Denk je dat ze in Eindhoven opgelucht adem hebben gehaald? Dat Roger Schmidt heeft gezegd, oké, KNVB, dank voor de excuses. Fijn om te weten dat de VAR had moeten ingrijpen, dat geen penalty was tegen Feyenoord. Blij dat we dat nu weten. Denk je dat ze opgelucht ademhalen?
Nou, daar kopen ze natuurlijk geen reet voor.
Nee.
Helemaal, dit is een beetje een hele kleine pleister op de wond. Of mosterd naar de maaltijd, hoe je het ook noemen wil. Maar goed, dat wisten ze al. En dat wisten wij denk ik ook. Ik heb de podcast van gisteren ook nog even beluisterd. En toen ik het zag, was voor mij meteen duidelijk. Dit kan toch hebben nooit geen penalty zijn. En ik vind dat PSV daar wel degelijk bestolen is, hoor. En ik vind het ook jammer dat dan uiteindelijk toch een beetje van invloed is op de titelstrijd. Er zijn ook Ik heb er vandaag toevallige verhalen over gemaakt. Hè? In hoeverre is het lucky Ajax dat dit seizoen waarschijnlijk de titel gaat veroveren? Zijn de meningen toch over verdeeld? En er zijn er ook bij die zeggen van, ja, weet je, PSV roept het ook over zichzelf af. Als je die hele tweede helft zag en Feyenoord zag drukken, ja, dan kun je ook zeggen van, hadden ze niet iets meer uit het 16 meter gebied moeten houden. Maar dat dan uiteindelijk die 2-2 op zo'n manier valt en dat dan een dag later wordt erkend van, ja, dit was wel een fout. Ik vind dat heel pijnlijk voor de titelstrijd. En ik zou, ja, ik zijn ze er natuurlijk blij mee. Aan de andere kant, ik zou er een beetje nasmaak aan overhouden van, ja, weet je, kampioen worden, maar het liefst zo ver mogelijk.
Nee, een van onze luisteraars, naar aanleiding van die podcast gisteren, in het kader van aangeschoten hens en de strafschop is wat zwaar discussie in de podcast. Kunnen we zo'n overtreding niet gewoon bestraffen als een keeper die een terugspelbal oppakt, oftewel een indirecte vrije trap? Dus als je zeker weet, het is geen strafschop, maar het is wel tegen de arm, indirecte vrije trap. Scheelt een hoop gezeur, zegt hij er nog bij.
Ja, maar ik vind het best een aardige suggestie, hoor. Alleen brengt het ook weer nieuw gezeur met zich mee, omdat je dan gaat steggelen over is een hensbal met opzet of zonder opzet? Heeft die met of zonder opzet plaatsgevonden? Die discussie krijg je dan weer.
Ja, oké, dat is waar.
Ja, misschien maakt het dat wel makkelijker als je gewoon elke hensbal, als de bal de hand beroert in een 16 meter gebied, dat je daar gewoon voor fluit. Al vind ik niet dat dat elke hensbal een penalty moet opleveren. Dus wat dat betreft kan ik wel in de mening van onze luisteraar komen.
Ja, ik vond het in ieder geval creatief bedacht, dus ik wilde hem wel even meenemen in deze podcast. Dan even naar een rijtje clubs. NEC, Feyenoord, Cambuur, Real Madrid, NAC, Volendam, Rode JC, Heerenveen, Cambuur en Sparta. Wat hebben deze twee clubs de afgelopen 10 dagen met elkaar gemeen?
Dat ze in de slotfase scoorden.
Ja, maar echt in de dying seconds. Allemaal binnen de extra tijd, blessuretijd. Is het nou een trend? Is het nou iets van nu? Is het nou iets wat altijd gebeurt in deze fase? Wat is dit? Want het zijn er wel heel veel, hè?
Altijd wel. Alleen, het zijn er nu wel heel veel, inderdaad. En als je het rijtje zo opnoemt, dan is dat in de meeste gevallen, denk ik, door de thuisploeg gebeurd. En daardoor krijg je toch het gevoel dat het publiek daarin gewoon een hele grote rol speelt. Hè? Het publiek is weer terug. We zitten in de laatste fase van de competitie. Publiek, ik was afgelopen weekend, ik weet niet of je dat wist, was ik bij Schalke. Dat was zo mooi. Die promotiewedstrijd. En als je dan ziet wat het publiek met een elftal kan doen. Ja, dat was wel het voorbeeld van, van spelen met z'n twaalfen, zeg maar. En gaan tot het gaatje, tot de dying seconds. En dat het dan ook nog wel eens een doelpuntje en een punt of twee extra oplevert. En we hebben het bij Ajax natuurlijk heel vaak gezien in 2022. NEC noemde jij net, speelde thuis. Ik geloof dat Volendam thuis speelde.
Ja, Feyenoord speelde thuis. Maar ik was dit weekend bij Feyenoord Excelsior speelde NAC op vrijdagavond. Daar gebeurde het dus ook. Ja. En daar scoorde NAC dus in het stadion van Excelsior.
Ja, maar aan de andere kant. Ja. En het beste voorbeeld is misschien wel Real Madrid. Hè? Want het ging de afgelopen week nadat ze City eruit kegelde, ging het natuurlijk ook over de magie van Bernabeu. En je kijkt daarna en je vraagt je daarna gewoon af, hoe kan het toch dat als Real Madrid in dat stadion scoort, dat de tegenstander dan eigenlijk altijd instort.
Maar het is wel opvallend. Er zijn veel ploegen. En dat zal misschien in die play-offs ook nog wel zo meteen gaan gelden natuurlijk. Wie durft de risico te nemen in die eerste of in die tweede wedstrijd? Wie gaat er door? Ja. Doelpunten die niet meer dubbel tellen?
Ja, ik denk wel dat je dapperder wordt op het moment dat je 10 of 20, of in het geval van Madrid 60, 70.000 man achter je hebt staan. Ja. Dus
dat denk ik ook, ja.
Dus ja, het is moeilijk, om het te verklaren, maar ik zoek het vooralsnog vooral in die hoek, zeg maar.
En nog twee dingen wil ik met je doornemen. 1. Go Ahead Eagles, Kees van Wonderen vertrok, haal een nieuwe trainer, dat is René Haken. Dat is niet de naam die ik als eerste gelijk op mijn lijstje had staan bij Eagles. Jij?
Ik had, ook omdat ik natuurlijk uit Overijssel kom, zijn naam al wel gehoord. Die werd al in verband gebracht met Go Ahead. Ja, ik zat toen te denken van, zou dat dan de trainer zijn waar eigenaar Alex Kroes bij uitkomt? Als je even kijkt hoe hij dat de afgelopen jaren gedaan heeft, vooral heel erg voor jongen. Ook een relatief onbekende trainer in Kees van Wonderen, maar wel echt een talentenslijper, zeg maar, binnengehaald. had ik niet meteen gedacht van dan kom je bij René Haak uit. Die loopt toch al wat langer mee. Kan wel goed met jeugd werken. Heeft hij bij Utrecht ook laten zien. Door jongens als Santiago, Boussaïd. Wat ik persoonlijk een heel aardige speler vind die rechtsbuiten gewoon te brengen. Dus ik denk dat ze elkaar ook vooral daarin hebben gevonden. Namelijk dat Go Ahead gewoon weer een aantal talenten gaat binnenhalen. En een trainer zoekt die daarmee kan verrassen. Want we hebben bij Utrecht de laatste maanden misschien niet meer. Maar in het begin hebben we echt wel gezien dat René Haken een elftal aardig en attractief kan laten voetballen.
Ja. Tot slot, het is de week ook van het Eurovisie Songfestival. Dat weet jij natuurlijk als liefhebber van muziek en van popmuziek en van het Eurovisie Songfestival. Jij zit natuurlijk dinsdag en woensdagavond op je telefoon gespannen te kijken tijdens de wedstrijd van Ajax. Hoe Nederland het gaat doen en dat soort zaken allemaal. Maar,
ja, Ajax is dan een bijzaak.
Ja, is bijzaak. Nee, dat begrijp ik. Maar bij de Belgen, die hebben een inzending. En dat is eigenlijk in het dagelijks leven de doelman van Royal Excelsior Virton. En dat is een man die ook The Voice heeft gewonnen. Hij heet Jeremy Marquise. En dit is het liedje waar België woensdag de voorronde mee doet. And I've been trying to escape my past. Give up on the sadness that you left behind. I've been trying to erase my mind. You stay like a nightmare and I close my eyes. I'm gonna miss you now. Promise I will miss you now. I'm gonna break through now. I'll never hate you, never chase you. Sometimes I feel good. Nou, dit is het ongeveer, dit liedje.
Ja.
En de grap is...
Wat vind jij?
Nou, ik moet zeggen, ik vond het niet zo slecht. Er zit wel soul in. En het heeft wel iets, verschillende stijlen door elkaar. Ik kan me voorstellen dat deze man op doel ook wel de spitsen bereikt. Als hij iets wil roepen van, joh, als hij de bal uitgooit. Of als hij zegt dat de bal bij hem is. Dat geloof ik wel. Ja. Met een soulvolle schreeuw naar de bal.
Ik vind het wel een riskant liedje.
Ja. Maar ja
de kans dat je een paar keer uit de bocht vliegt, die... zit er ook wel in. En ik zit al te denken, S10 of deze zingende doelman.
Jeremy Marquise.
Jeremy Marquise. Ik vind het lastig.
Ja. Nou ja, de woordgrap is natuurlijk al snel gemaakt. Dat ze in België hopen dat ze eindelijk iets hebben dat hetzelfde voortkomt. Namelijk een keeper die scoort. Dus dat is natuurlijk een beetje de grap die in België natuurlijk wordt gemaakt. Hè, met, dit,
een keeper die?
Die scoort.
Ja.
Maar goed, het is wel grappig toch dat we een keer een profvoetballer hebben die... aan het Songfestival ja, meedoet.
Dat is heel grappig. En ik moet meteen aan andere keepers denken die we hebben kunnen betrappen op vocale hoogstandjes.
Dat zijn er niet veel.
Maar daar ben jij denk ik beter in dan ik. Dan nee. Moeten we vooral aan reclames en zo denken.
Ik vrees vooral dat we zo meteen John de Bever of zo gaan krijgen op het Songfestival voor Nederland. Weet je, dat we ook zoiets gaan doen?
Ja, dat ja. We massaal inzendingen vanuit de Eredivisie gaan krijgen.
Het de goede vertegenwoordiger van Nederland bij het Eurovisie Songfestival.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of Andries Noppet afvaardigen.
Ja, nou, zoiets. Ja, goed. We gaan gewoon lekker praten over het voetbal de komende dagen. Dat begrijp je. In de AD Voetbal Podcast. Want ja, er staat nog wel op het programma. Woensdag de één na laatste speelronde. Degradatie en promotie. Volop op het programma. En de play-offs in de keukenkampioendivisie om promotie naar de Eredivisie zijn ook van start gegaan. Morgen meer erover in een nieuwe AD Voetbal Podcast. Johan, dank voor nu en tot later.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.